Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen uit Psalm 62. Psalm 62, en wij zingen de versen 1 en 4. Gemeente, de schriftlezing vanavond is in Hebreeën hoofdstuk 12 en wij lezen de versen 1 tot en met 8. Wij noemen nu Hebreeën hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 8. En dan lezen wij het woord van de Heere. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus. Dewelke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren. En bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er dien de vader niet kastijdt. Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en daarna zingen wij Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Psalm 63, het tweede vers, nadat we eerst belijdenis van het geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, zullen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Maar voordat wij dat doen, willen wij eerst lezen zondag 11. Zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus. Vandaar gaat de preek over vanavond. Zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Waarom wordt de Zone Gods, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker, Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is. Tot zover zondag 11. Zullen wij nu de Heere bidden om zijn zegen. Barmhartige en heerlijke God in de hemel. Wat een zegen dat wij, te midden van de drukte van elke dag, een dag van rust mogen hebben. Een dag waarop wij samen mogen komen met de gemeente. En dat is werkelijk een groot voorrecht, Heere. En dat ervaren wij nu ook, nu wij niet samen kunnen komen. Nu wanneer wij hier in de kerk maar met enkelen aanwezig zijn. En we danken u dat dat mogelijk is. Maar Heere, zo verlangen wij er toch naar. En wij denken hoe u toch geëerd wordt, ook in de samenkomsten van uw gemeente. Dat u de poorten Sions liever hebt dan al de woningen van Jacob. Al is het dat u de woningen van Jacob lief hebt, de individuele woningen van al uw kinderen, toch is het in de poorten van Sion waar uw behagen naar uitgaat. Naar de openbare samenkomsten van uw volk en van uw kinderen. En Heere, zo bidden wij u opnieuw of u uit genade de weg wilt openen, dat wij weer als gemeente samen mogen komen. Heere, wij bidden u of u in ieder van ons wilt zegenen. En vooral nu in deze dienst waarin wij mediteren over deze heerlijke naam van Jezus, zaligmaker. Wilt u in onze harten werken? Want het kan zijn dat wij uw naam noemen met de lippen, maar dat ons hart ver van u staat. Het kan zijn dat wij u zoeken om vergeving van zonden. En op zich is dat goed, maar dat is niet genoeg. Het gaat er niet om dat wij alleen maar de straf zouden ontlopen van onze zonden en dat wij niet in de hel geworpen zouden worden, wat wij wel verdienen. Maar het gaat erom om u, Heere Jezus, persoonlijk te kennen met heel ons hart en ziel. Het gaat er niet om dat wij de aardse zegeningen van u ontvangen, want u regeert alle dingen. Maar Heer, het gaat erom om u in uw volkomenheid te kennen. Dat wij niet alleen maar door u uitgeholpen worden in tijden van ziekte of nood, maar dat wij u, Heere Jezus, als een volkomen koning, priester, een profeet in ons leven mogen kennen. Dat ons leven verbonden wordt. Dat ons leven in gemeenschap treedt. Dat ons leven verweven wordt met u. Want Heere, wij zouden dit nooit durven bidden Ware het niet dat u dat zelf gezegd hebt. Ik in u en gij in mij. En zo, Heere, spreekt u over die heerlijke gemeenschap met Christus. Dat u heel ons leven bepaalt. En dat het er daarom ook niet alleen om gaat om straks in de hemel te komen. Maar het gaat erom dat heel ons leven van u is. Heere, zou u dat willen bewerken? Dat wij daarom ook alles vinden tot onze zaligheid voor dit tijdelijke leven. Alles in u. Dat we bij u vrede vinden. Dat we bij u rust vinden voor vermoeide zielen. Dat ons leven Christus mag zijn. Heere, wij bidden u of u in het bijzonder in de huizen wilt werken. Velen van ons zijn dus aan huis gebonden. Wilt u hen opzoeken en geven wat dat wij deze tijd zullen besteden op een nuttige wijze. Dat het ons tot zegen zal zijn en dat u zelf intrek neemt in onze harten. Heren, nu wij willen nadenken over deze lieflijke naam Jezus, laat uw Heilige Geest ons mogen leiden. Want het is toch ook uw liefste werk, o dierbare Heilige Geest, om de Heere Jezus te verheerlijken en de Heere Jezus te openbaren aan zondaars harten. Willen doen bij ons, willen doen bij kinderen, bij jongeren, bij ouderen. Bij mannen en vrouwen in het midden van het leven. Heere, wilt u in ieder van ons gedenken. We bidden u, Heere, voor moeders die thuis voor de kinderen zorg dragen. Wilt u hen kracht en liefde geven om dit te doen. We bidden voor jongeren, Heere, die toch proberen les te volgen via de computer. Geef hen kracht om dat te doen. En als er nog toetsen gemaakt kunnen worden, wilt u hen daarbij helpen en uw zegen geven. Geef ook, Heer, uw zegen bij hen die een bedrijf hebben en die graag weer aan het werk willen. Maar het gaat nu zo moeizaam. Heere, wilt u dat ook weer openstellen, dat dat weer kan. En laten we te midden van dit alles beseffen dat alles genade is. Zelfs ons werk, zelfs dat we naar school kunnen. Dat we samen met elkaar boodschappen kunnen doen. En dat we samen erop uit kunnen trekken, op familiebezoek. En dat we samen naar de kerk kunnen als gezin. Heer, opeens zijn deze zaken heel bijzonder geworden, die wij maar heel gewoon vonden. Heren, wij bidden u, laten we leren zo van al deze ontwikkelingen. En zo bidden wij u, Heren, voor onze overheid. En we vragen u aan kracht en wijsheid voor onze leiders. En we bidden u in het bijzonder ook voor de christenpolitici. Zij die uw naam daar willen beleiden en de christelijke principes willen uitdragen. Heere, wilt u hen moed en krachten geven, woorden en wijsheid, om op een waardige wijze daar te staan voor wat goed en recht is, daar in onze volksvertegenwoordiging. En zelfs in de regering, Heere, schenk zo uw genade en wijsheid. Zo willen wij u ook bidden, Heere, voor onze theologische universiteit. En voor de studenten die daaraan verbonden zijn. Ook nu zijn colleges niet meer mogelijk. Maar wilt u ook hen toch kracht geven met zelfstudie om het werk verder te kunnen doen. En we bidden ook voor hen, Heere, die zich opmaken om zich aan te melden voor het admissie-examen, wilt u hen leiden en hun weg ook heel duidelijk doen zijn. En geven dat admissie-examen ze ook op een gezette tijd toch ook door mogen gaan, al zullen ze waarschijnlijk uitgesteld worden. Heren, we bidden u voor de Theologische Universiteit en allen die eraan verbonden zijn, voor de hoogleraren, de docenten, geeft u hen trouw en wijsheid ook in deze omstandigheden. En zo, Heere, willen wij u ook bidden voor de heel onze gemeente. We bidden voor de kosters, voor het werk wat ze doen, al is het nu wat minder dan normaal. En dat is hen ook niet tot vreugde. Heren, we bidden voor de organisten die ons toch steeds kunnen begeleiden, al is het wat anders dan gewoon ook zij gewend zijn. Geeft u hen kracht dat te doen en we zijn dankbaar dat ook zij dit werk blijven doen. Heren, we bidden u voor uw kerk wereldwijd en we vragen uw ontferming over al uw kinderen, hen die vervolgd worden, hen die in gevangenschappen zitten. En daar lijden, weg zijn bij geliefden en soms maandenlang geen contact met hen mogen hebben. Of soms nog langer. Heren, wilt u hen in uw bijzonder moed en krachten geven. Dat ze niet verslappen, maar dat ze juist bemoedigd worden. Dat ze uw aanwezigheid daar mogen bemerken. Want zo alleen kunnen ze verder gaan wanneer de liefdevolle aanwezigheid van Christus bij hen is. Wilt u hen dat geven? En zegent u ook dan het thuisfront, de vrouwen en de kinderen die thuis wachten op terugkomst van geliefden, wilt u ook daar uw vertroosting en bemoediging geven? We bidden u, Heere, of u het werk van de zending wilt zegenen, het werk van de Bijbelvertaalwerk. We bidden u of u overal uw dienaren die staan op eenzame posten wilt bewaren en beschermen. Heren, we bidden u ook voor geliefden die over zee zijn. Heren, verschillende van ons hebben dat en wij bidden u of u hen wilt bewaren, ook in deze tijden. Heren, wilt toch uw koninkrijk doen komen met kracht en wil nog velen bekeren, velen toebrengen tot het getal van hen die u lief hebben. Heer, onze ogen zijn nou op u, want u spreekt en het is er. U gebiedt en het wordt terstond. Heere, wilt u dat zo bewerken en geven? En zo bidden wij u, Heer, of u ook valse theologieën en valse filosofieën wilt ontmaskeren. En wilt geven, Heere, dat uw woord toch overal glansrijk mag schitteren, dwars door alle aanvallen heen. Heere, dat uw woord toch overal bij uw volk en kinderen het vaste fundament zal zijn en blijven. Omdat ze dat woord in hun hart beleven. Omdat ze de liefde van Christus in het hart kennen. En dat ze daarom weten dat uw woord de waarheid is. Omdat u de waarheid bent. Heren, wij bidden u, zegen dan toch zo uw kerk. En behoed haar en bewaar haar voor vijandelijke aanvallen. Voor listen. Voor omleidingen, voor verleidingen, voor de invloed van de wereld. Heere, behoud uw kerk en wil ons als gemeente gedenken, ook in deze dienst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 42, de versen 1 en 3. 42, 1 en 3. Geliefde gemeente, wij weten dat de drie enige God samenwerkt in al hun werken. Zo wordt het werk van de schepping en van het onderhoud, de voorzienigheid, toegeschreven aan God de Vader. Maar wij weten dat God de Zoon en God de Heilige Geest ook meegewerkt hebben bij de schepping en het onderhoud van alles wat er is. Alles ligt aan de voeten van de Heere Jezus. Hij regeert alles in deze, op deze aarde. En zo weten wij dat de Heilige Geest ook het nieuwe leven weer geeft. Dat wij zien nu bij, in dit lente, in dit voorjaar. En nu hebben wij in het verleden, hebben we gezien, een paar weken terug. Zo'n 2 maanden geleden of zo hebben we nagedacht over zondag 9 en 10. En nu zijn we toegekomen in de catechismus aan zondag 11. En van zondag 11 tot en met zondag 19 gaat de catechismus uitgebreid in op het heerlijke werk van de Heer Jezus Christus. En ook dat is een werk waarin God de Vader meewerkt en God de Heilige Geest in meewerkt. Maar het werk van het verwerven van de verlossing wordt vooral toegeschreven aan God de Zoon, de Heer Jezus. En dit zijn prachtige zondagen, al zijn al de zondagen prachtig en rijk van inhoud. Maar hier mag het gaan in de zondagen 11 tot en met 19 over het werk van de Heere Jezus. En dan begint de catechismus in zondag 11 met de naam van de Heere Jezus. Hij is Jezus. En dan vraagt de catechismus: waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord luidt: omdat hij ons zalig maakt, van al onze zonden verlost, daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. De naam Jezus, God heeft hem deze naam gegeven. Dat was al door de engel aan Jozef gezegd in Matthäus 1. Daar werd van Maria gezegd aan Jozef: zij zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En daarvoor had de engel Gabriel het al aan Maria gezegd. In Lucas 1. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. En zeer plechtig ontving de Heere Jezus deze naam toen hij besneden werd in Lucas 2. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeken besnijden zou, zo werd zijn naam genoemd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En zo werd de zaligmaker door de hemel Jezus genoemd. Zo wordt hij genoemd door mensen. Hij wordt zelfs door duivelen zo genoemd. Want wanneer die bezetene van Gadara uitkomt tot de Heere Jezus in Matthäus 8, dan zeggen die duivelen nog: Jezus, gij zonen Gods, wat hebben wij met u te doen? Zijt gij hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Zelfs de duivelen noemen hem Jezus. De discipelen hebben hem met deze naam genoemd toen Stefanus stierf. Hij werd gestenigd. Toen riep hij de Heere aan en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. De naam Jezus stamt af van het Hebreeuwse Joshua. En dat betekent: hij heeft behouden. Het Hebreeuwse woord Joshua, Joshua, dat is overgezet in het Grieks met de naam Jezus. En dat wil zeggen in het Grieks zaligmaker. Het is een geladen woord. De Romeinse redenaar Cicero schijnt gezegd te hebben dat in het Latijn geen woord is die dit Hebreeuwse woord zuiver weergeeft. Het dichtst wat erbij kwam was zaligmaker, behouder, verlosser. Bij de Romeinen werden sommige goden zaligmaker genoemd. Zaligmaker of behouder van een stad, of van een huis, of van heel het rijk. Zo werd ook de Romeinse keizer, begon met Augustus, werd zo aangeduid als redder, soter, redder van heel het rijk. En zo hebben we in deze naam Jezus voorbeelden uit het Oude Testament. We weten dan bijvoorbeeld dat Jozua, de zoon van Nun, hebben we net genoemd, die het volk gebracht heeft in het land Kanaan. Maar ook Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester bij de terugkeer uit ballingschap. En we kunnen ook denken aan de profeet Jesaja. Die naam is ook afgeleid van dezelfde Hebreeuwse stam. Zaligmaker, behouder. Zo heeft de profeet Jesaja geprofeteerd over de behouder, over de zaligmaker. Hij wordt zelfs genoemd de evangelist onder de profeten. We kunnen ook denken aan een van de kleine profeten, Hosea. Daar zit dezelfde Hebreeuwse werkwoord in. Yeshua, redder. En Hosea sprak juist over het feit dat God een goddeloos volk zou aannemen als zijn eigen volk. Want Israël was een goddeloos volk geworden. En moest naar recht niet meer Gods volk genaamd worden. Lo Ami, niet mijn volk. Maar dat toch zouden ze weer Ami genoemd worden. Mijn volk. En al deze namen zijn afspiegelingen van die heerlijke naam Jezus. En zo kunnen we waarheid zeggen dat de Heere Jezus, de Zoon van God, alleen echt deze naam kan dragen. En dat werd ook zo gevoeld in de christelijke kerk. Want we lezen toch en we horen toch maar heel zelden of nooit dat iemand Jezus genoemd wordt. Soms in Romeinse kerken kom je nog wel eens tegen. Maar dat hebben wij nooit gedurfd. Want er is eigenlijk maar één die naam werkelijk kan dragen. En dat is Jezus van Nazareth. Hij is de ware Jezus. De ware verlosser. De enige Jezus. Hij bewerkt zaligheid, verdient de zaligheid en hij past het toe. Hij schenkt het. Het is niet alleen dat de Heere Jezus zaligheid heeft mogelijk gemaakt, maar hij geeft het. Hij maakt zalig. Hij neemt intrek in mensenharten waar hij wil, wanneer hij wil. En zo is de Zoon van God voortreffelijk en heerlijk. Hij is Jezus. Er is geen lieflijker naam onder de hemel dan de naam Jezus. En deze naam is aan de mensen gegeven, waardoor zij zalig moeten worden. En daarom is het zo noodzakelijk dat wij leren letten op deze naam Jezus. We moeten letten op wie hij is, wat hij gedaan heeft, wat hij geeft, wat hij van u vraagt. En in de Heere Jezus ligt ondersteuning en behoud en bewaring en redding en verlossing. Hij kan u volkomen redden van de zonden en van al de gevolgen van de zonden. Daarom is deze naam Jezus zo lieflijk. En zo mogen wij zien op deze naam Jezus. Daar wordt over gesproken in Hebreeën 12. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleindiger des geloofs. En zo mogen wij ook zien op Jezus. Zoals hij gekruisigd was. Zoals hij zijn bloed gestort heeft. Als een volkomen offer om ware vrede te schenken. U mag zien op deze Jezus die opgestaan is. En in hem kunt u een gerechtigheid vinden. Beter dan van de schriftgeleerden en de fariseeën. U vindt in hem een volkomen gerechtigheid, waarmee u kunt leven en sterven. Een gerechtigheid van volkomen redding. Ook al bent u het onwaardig, toch mag u komen tot hem. Ook al verdient u het niet, u mag komen tot hem, tot deze Jezus. Hij heeft de dood overwonnen. En dat wil zeggen dat hij de straf op de zonde overwonnen heeft. Hij heeft voor de zonde betaald. Hij heeft de straf van zijn volk gedragen. U mag zien op Jezus zoals hij nu verheerlijkt is in de hemel. Als de heerlijke voorbidder voor zijn volk, de advocaat. En hij bidt voor allen die door hem tot God komen. Let op zijn liefde, hoe bewogen hij was met hen die verloren waren. Let erop hoe hij niemand afwees. Let erop dat het zijn verlangen was om zondaren te behouden. Dat hij de volmaakte en de enige hoge priester is van zijn volk. Hij kan volkomen behouden. Zo mogen wij zien op Jezus, zoals hij geopenbaard is in zijn woord. Zoals hij toegepast wordt in het hart door Gods geest. Door zijn geest worden mensen gebracht in een levende gemeenschap met de Heere Jezus. Het verstand wordt verlicht. En de Heere Jezus woont dan in onze harten. Hij in ons. En dan het wonder, wij in hem. Zo'n innige verbondenheid. Het kan nooit stuk. Dwars door de dood. Dwars door alles heen. Gemeenschap. En hij zorgt ervoor dat die gemeenschap blijft. Want hij heeft zijn volk gekocht. En hij zal hen vasthouden. Voor hen bidden. Dat hun geloof niet zal ophouden. Zo geeft hij overwinning over de aanvallen van de wereld. Zo laat hij zijn liefde zien. En zijn wijsheid, dat door hem worden verleidingen weerstaan. Door hem krijgt u kracht om de strijd des geloofs voort te zetten. Zo mogen we zien op Jezus, want hij schenkt bekering. Hij schenkt vergeving van zonden. Hij schenkt genade. Zodat zondaren hun zonde gaan zien, belijden, bewenen, herkennen. En hij schenkt hen kracht om tegen die zonden in te gaan. We mogen ook deze Jezus zien die ons elke dag weer kracht wil geven om onze roeping te vervullen, om voor de kinderen te zorgen. Nu wanneer het vaak druk is, vooral de moeders. De Heere Jezus wil daar ook kracht toe geven. Om de roeping te vervullen die u hebt gekregen van hem in het leven. Uw positie in het leven. Om daarin te doen wat hij van u vraagt te doen in het ziekenhuis. Of bij de patiënten. Of bij de thuiszorg. Of bij het verplegend personeel. Ook wanneer het wat zwaarder is nu. Soms wel heel zwaar. Soms wel heel confronterend, waar anderen in de gemeente niets van begrijpen. Juist nu wil Jezus ook kracht geven. In het leven. Hij geeft genade. Zodat u uw kruis met vreugde kunt dragen. Hij geeft geduld. En volharding. U ervaart zijn kracht te midden van onze zwakheid. En zo mag een mens van zichzelf afzien en op de Heere Jezus zien. En wanneer u zijn vriendelijk aangezicht ontdekt in de schrift, dan wordt de droefheid weggenomen. En u ontvangt vreugde. En bemoediging vanuit het woord. Hij geeft ook genade dat het verdriet wat u hebt, Uw geliefde mist u nou zo erg. U was vroeger met hem of haar in uw woning. En nu u aan huis gebonden bent, mist u hem of haar nog veel meer. En uw gedachten gaan terug, hoe hij zat in zijn stoel. En dan kan het wel eens veel worden, wel moeilijk worden. Dan kan het verdriet nog meer gaan knagen. Maar de Heere kan dat verdriet ook wegnemen. Of verzachten. En erin meekomen. Want hij weet te vertroosten als een moeder. Hij weet te omhelzen als een vader. Zo te dragen. En zo werkt de Heere Jezus werkelijk. Daarom is het zo rijk om te zien op deze Heere Jezus. Zo mogen we zien op Jezus die bezig is in het huis van zijn vader. Een plaats te bereiden, een woning klaar te maken. Het is nog niet klaar. Daarom bent u hier nog. U die naar hem verlangt. Want daar is uw vaderland. Hier bent u eigenlijk een vreemdeling. Een pelgrim. Een bijwoner. We hebben dat vaderland nog nooit gezien. Misschien wel eens een voorsmaak van gehad. Maar daar hoort zijn volk thuis. En de Heere Jezus is bezig alles te leiden om zijn volk daar te brengen, daar waar hij is. Hij wil zijn volk zo graag bij zich hebben, dat ze hem mogen zien zoals hij is. In heerlijkheid, in aanbiddelijkheid. En dan zal de vreugde stralen van hun aangezichten. Maar dat begrijpen wij nog niet. Maar zo mogen we zien op die Jezus die bezig is daar een plaats te bereiden. En zo krijgt u ook de vaste hoop. En zo leert hij ook nu de wereld te verzaken. En zo mag u zien op de Heere Jezus, die het geloof bewerkt, het geloof versterkt en het geloof voleindigt. Hij gaat voorop en zijn volk volgt hem. Hij is immers de goede herder en hij leidt zijn volk in de grazige weiden. Daar weet u toch ook wel wat van. Van grazige weiden, dat de Heere goed is, aan stille wateren. En dat hij ze zal leiden, dat ze komen aan de stille wateren van de rivier des levens. Met de vruchtbomen aan beide kanten van die rivier, die elke maand hun vruchten geven. Waar geen ziekte is. Want de bladeren van die bomen zijn tot genezing van de volkeren. En dat vloeit allemaal voort uit zijn eeuwige liefde. En daarom worden wij opgeroepen om te zien op Jezus. Wat is eigenlijk een christen? Hoe zou je een kind van God een christen kunnen omschrijven? Dat is iemand die ziet op Jezus. Laten we toch leren om nergens anders op te zien dan op Jezus. U en ik. Dan moeten we immers leren. Zie niet op uzelf, op uw eigen mislukkingen. Zie niet op uw tekorten, maar belijd de tekorten. Zie ze onder ogen, maar zie er niet op. Nee, zie naar de Heere Jezus en breng uw tekorten bij hem. Alles waar u verdriet over hebt. En ook de tekorten die u niet eens ziet of niet eens meer weet, beleid ze maar toch voor hem, de verborgen zonden. Maar zie op hem. Denk na over wie hij is. Zie niet op uw eigen inzichten, uw eigen gedachten, uw eigen verbeelding. Staar zelfs ook niet op uw eigen wensen, uw eigen plannen. Maar zie op Jezus, volledig, in heel het leven. Zie op hem. Zie niet op deze wereld met zijn zondige voorbeelden. Met al zijn toekomstvoorspellingen, met al het zwartgallige nieuws. Maar zie op de Heere Jezus. Zie niet op andere mensen. Nee, zie op hem, de Heere Jezus. Zie niet op de Satan met zijn nutteloze vragen en zijn wanhoopsgedachten. En zijn verschrikkingen en zijn twijfelingen die hij wil inblazen. Zo werkt de Satan. Twijfelingen over het woord van God en over het godsbestuur. Zie daar niet op, want hij leidt in een diepe val. Wees waakzaam. Zie op de Heere Jezus Christus. Dan hoeft u ook niet te zien op uw gebeden, die toch ook zo vaak hetzelfde zijn, niet waar? En ook zo vaak zwak en gebrekkig. En ook soms zo slap. U hoeft niet te kijken op uw persoonlijk Bijbellezen, want soms begrijpen we de helft niet van wat we lezen, omdat we zelf zo onnadenkend zijn en vleeselijk. Maar met al uw gebrek, zie op hem, de Heere Jezus. Zie op de middelen die hij gegeven heeft. Persoonlijk Bijbel lezen en bidden, maar laat dat u leiden tot het zien op hem. Maak gebruik van deze middelen. Het onderzoeken van uzelf. Maar bij al deze activiteiten, zie op Jezus. Nou, daar gaat het hier om in deze zondagsafdeling van de catechismus. Het gaat om de Heere Jezus Christus. En om hem moet het gaan in heel ons leven. Daarom hoeven we niet te kijken naar andere mensen, zei ik zojuist. Maar ook niet op broeders. Want die kunnen u ook nog wel eens teleurstellen. Zoals wij hen ook soms teleurstellen. Misschien onbedoeld. Maar dat we dat wel doen. Zie niet op vijanden. Laten ze u niet benauwen, maar zie op Jezus. Want hij is een vriend die meer aankleeft dan een broeder. Deze is mijn liefste, deze is mijn vriend. Hij heeft alles te bieden. Bij hem vindt u rust. Te midden van allerlei gedachten en gevoelens, te midden van een zekere vrees onder de mensen voor het coronavirus. Zie op hem. En zo mag u ook afzien van uw eigen onmacht, van uw eigen zwakheid. Van uw eigen beperkingen. We hebben allemaal onze beperkingen. Zie af van uw eigen gerechtigheid, want die hebben wij niet. Zalig te zien op de Heere Jezus. En Robert Murray McShane, hij zei dat voor één keer naar onszelf kijken, moeten we 10 keer kijken naar de Heer Jezus. Dus daarom zie ook maar niet op het succes van uw leven. Zie niet op uw gaven en op talenten die u gekregen hebt. En zie ook niet op wat u denkt allemaal te doen voor de Heer Jezus. Zie niet op de geestelijke gaven die u meent ontvangen te hebben. Zie niet op de droefheid van uw zonden, maar zie op de Heere Jezus Christus. Zie op hem voortdurend. Wat hebt u eraan om te kijken naar uw geloof? En te kijken naar uw ervaringen? En te kijken naar wat u denkt is een ontdekking aan zonden in uw leven? Zie op hem. Hij maakt zalig. Hij alleen. En daarom hebben de vromen van oude tijden af steeds alle accent gelegd op de Heere Jezus. Daarom wilde Paulus ook niets anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En zo schrijft Paulus in de brief aan de Hebreeën, ziende op Jezus. En zo hebben de vromen de kerk door, hebben ze gewezen op de Heere Jezus. Bernard van Saint-Clairvaux schreef dat wat u ook schrijft, het boeit mij niet, tenzij ik Jezus daarin lees. Wat u ook overlegt of disputeren wil, het doet mij geen goed, tenzij Jezus daarin gevonden wordt. Want daarin ligt nu alles, in Jezus. En zo achtte Paulus alle dingen schade in vergelijking met de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. En zo legde Calvijn ook nadruk op de persoonlijke gemeenschap met Christus. We kunnen zeggen dat de gemeenschap met Christus is het hart van de theologie van Johannes Calvijn. Hij legde nadruk op die persoonlijke band met de Heere Jezus. En de Puritijnen schreven verschillende monografieën over dit onderwerp, gericht op de Heere Jezus, kostelijke lectuur. Spurgeon wees steeds op de Heere Jezus. Zo was hij zelf tot bekering gekomen. De Heer had zo'n weg gegaan met Spurgeon, dat hij, nadat hij tot ontdekking gekomen was van schuld en zonde, dat hij verschillende jaren in het donker liep. En hij zocht naar de Heer, maar er was geen antwoord. De Heer heeft een diepe weg, is hij gegaan met Spurgeon, totdat op een koude wintermorgen, toen wilde Spurgeon met een vriend naar een bepaalde prediker toe, maar er was zoveel sneeuw, ze gingen maar in een Primitive Baptist kerk. Daar gingen ze naartoe. En er was een eenvoudige prediker. En Spurgeon schrijft er later, ja, die man riep zoals ze alleen maar kunnen doen bij de Primitive Baptists. Heel eenvoudig. Zie op de Heere Jezus. Look unto him. En hij wees nog Spurgeon aan. Die zat daar ergens achterin met een bedroefd gelaat. Je kijkt zo droevig, jij daar achteraan. Look unto Jesus. En dat herhaalde hij eigenlijk alleen maar. Het was een eenvoudige preek, zegt Spurgeon. Maar die preek sloeg bij mij helemaal binnen. En toen ging het licht op. En toen ging hij uit die kerk weg en hij zag, het ligt allemaal in de Heere Jezus. Toen had de Heilige Geest het hem zo duidelijk gemaakt. En toen scheen de zon anders, toen was alles nog lichter dan het al was vanwege de sneeuw. Spurgeon, hij zag het. Het ligt aan Jezus. En daar ligt nou alles in. En zo schrijft ook de Engelse Puritein Isaac Ambrosius dat Jezus het centrum is van alle goddelijke geopenbaarde waarheden. Heel de gelukzaligheid van de mens rust in Jezus. Hij is een zon om te verlichten. Een arts om te genezen. Een muur van vuur om een mens te verdedigen. Hij is een vriend om troost te geven. Hij is een parel om te verrijken. Een ark om in te schuilen. Hij is een rotssteen die de zwaarste druk kan weerstaan. En zo zegt het woord het toch ook. Jesaja 32 vers 2. En die man, dat is Jezus, zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Zo mag u hopen op deze Jezus. U mag naar hem uitgaan. U mag zijn naam aanroepen. U mag over hem proberen te mediteren. U mag op hem het gewicht van al uw schuld en van uw zonde en van uw verdorvenheid en van uw harde hart mag u op hem werpen. U mag tot hem komen. U mag het zeggen, ik heb niemand dan u alleen, Heere Jezus. Dat mag u zeggen en daar zegt u niets verkeerds mee. Ook al zijn die woorden misschien voor u te hoog, toch mag u het zeggen. Aan zijn voeten, in het verborgene. Ik heb u nodig, Heere Jezus. Niemand anders dan u alleen. Want God heeft hem uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. En toen heeft de Zoon van God deze naam voor eeuwig gekregen. Op hem mag u zien. Simeon begreep het al, toen hij dat kind Jezus in zijn armen nam. Nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien, uw Yeshua, die u geschonken hebt, die u bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Simeon zag het goed. Want het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om terug te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der volkeren, der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Jesaja 49 vers 6. Want Jezus is zaligheid. En dat woord zaligheid, dat is absoluut. Het omvat alles. Ook voor dit leven. Troost, kracht, zegen, liefde, uitkomst, ontferming, geduld, moed, wijsheid, doorzettingsvermogen, alles. Het is absoluut. We kunnen ook zeggen, zaligheid is dat de mens verlost wordt van het grootste kwaad en geschonken wordt het hoogste goed. Zo wordt de mens verlost van de hel, van de zonde, van de vloek. En hij wordt geschonken eeuwig zalig leven. Om eeuwig God lief te hebben en te dienen. De mens wordt weer hersteld in de gemeenschap met God. Wat Adam had voor zijn val. Hij wandelde met God. En dat wordt weer hersteld. Maar toch anders. Want Adam kon nog zondigen. Maar Gods kinderen in de hemel zullen nooit meer kunnen zondigen. Wat heerlijk, wat rijk, Wat is de Heere Jezus toch in absolute zin een zaligmaker. Dan is de zonde afgedaan. De zaligheid begint al in dit leven. Het is hier nog onvolkomen. Nu is er nog veel verderf. Maar straks is het volkomen. Hier ervaart hij nog zoveel tekort. Maar hier leert hij dat het niet om zichzelf gaat, maar dat het om hem gaat. Dat is een diepe les. Dan moeten wij minder worden. Maar zo moet het. Zo krijgt de Heere Jezus de eer. Hij moet wassen, toenemen. Ik moet minder worden. Zo moet het zijn. Maar dan brengt de Heere zijn volk in die absolute heerlijkheid. En ze hebben hier gezeten. Ze hebben hier gezeten. Ik weet de plaatsen te zien. Waarvan ik geloof dat ze daar zijn. In de heerlijkheid. Bij de Heere Jezus. Met diepste blijdschap. En vreugde in God. En u die nu thuis meeluistert. U die thuis meekijkt. U die verlangt daarnaar. Het zal komen. Hij zal u daar brengen. Het is nog even. En dan brengt hij u daar. In die plaats van volkomen blijdschap. Vrede. En dat heeft nu de Heere Jezus allemaal verworven. Toen u moest omkomen, zei hij, ga hier staan. Ik ga voor u omkomen. Toen nam hij uw plaats in. Toen werd hij geslagen. Toen werd hij gemarteld. Toen werd hij bespuwd en bespot. Toen werd hij uitgeworpen in de hel. Hij heeft de straf gedragen voor u. Voor alle mensen, nee. Voor mensen waarbij hun leven vervlochten is met Jezus. Niet mensen die de naam van Jezus wel eens noemen. Niet mensen die wel behouden willen worden, maar verder niets. Nee, niet mensen die de Heere Jezus nodig hebben als hulp in deze wereld. Vertroosting wanneer we het moeilijk hebben. En wanneer we het niet moeilijk hebben, dan gaan we gewoon weer verder met het leven. Die mensen zijn er. Ik vrees velen. Dat ze de Heere Jezus nodig hebben voor verdriet en voor moeite en voor ziekte en voor nood en voor ellende. En als ze dat niet hebben, dan hebben ze hem ook niet nodig. Dan zetten ze hem eigenlijk even aan de kant. En dan kunnen ze weer verder gaan met het leven. En ze menen dat ze kinderen van God zijn. Maar ze kennen Jezus niet. Ze kennen ook het eeuwige leven niet. Daarom vallen ze buiten de zaligheid. En gaan ze ook straks verloren. Ze gaan met een ingebeelde hemel naar de hel. En dat is verschrikkelijk. De schrift spreekt erover. De valse profeten, die spraken van vrede, vrede, geen gevaar. Het is heel wat er nu verkondigd wordt. Op het erf van de christelijke kerk, waarbij het allemaal gaat om ons. Onze troost, uitkomst voor ons, hulp in nood. Het is vrede, vrede. En dat moeten wij geloven. Dat is het. Ik heb het laatst nog gehoord. Een preek die ik gezien heb, ergens anders in het land, via internet. Het was een rouwdienst. Maar verder geen woord van waarschuwing. Dan kennen ze Jezus niet. Zo heeft de Heere Jezus zelf ook niet gepreekt. Want de Heere Jezus heeft gepreekt de noodzaak van bekering. En dan wordt vergeving van zonden geschonken. En de Heere Jezus heeft de zaligheid niet alleen verdiend, maar de Heere Jezus paste toe in de weg van ontdekking aan zonde en oordeel en gerechtigheid. Dan moet de mens omkomen, dan wordt hij zondaar voor God. En dan leert hij zien op dat wonder dat Jezus naar mij omziet. Dat hij mij niet heeft laten voorthollen op de weg naar de verlorenheid. Ik dacht dat ik behouden was, maar ik was verloren, maar ik zag het niet, want ik was een vreemdeling van God en van mijn hart, zei de kerkelijk opgevoede Murray McShane. Hij dacht dat hij behouden was, maar hij was het niet. Wat een ontdekking. En wat een genade. Want de Heere Jezus is een volkomen zaligmaker. We zullen hem persoonlijk, bevindelijk moeten leren kennen. Want niemand kan voor de zonden betalen. En die zonden moeten wel betaald worden. En daar moeten we mee werkzaam zijn. En niet alleen dat de zonden betaald worden, maar de verdorvenheid in mij moet anders worden. Ik moet een nieuw mens worden. Dan is het doel van mijn leven niet dat ik vertroost word, al heb ik dat echt wel nodig. Maar dan is het doel van mijn leven dat Hij in mijn leven komt en dat ik zijn beeld ga afstralen. Dat is het doel. Daar loopt het zien op Jezus op uit. En zo moet het zijn. Want de catechismus gaat verder. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Het antwoord luidt nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen. Want van twee in één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waargeloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. Er zijn nogal wat mensen die hun hulp zoeken bij heiligen. Dat doen wij nou niet. Tenminste, we hopen van niet. In andere kerken, Romeinse kerk, de Oosters-Orthodoxe kerken. Ze bidden tot iconen, tot beelden, tot Maria. En zo kan het onder ons ook zijn dat als we maar de voorbeden van iemand hebben, een kind van God. Als hij maar voor ons bidt, ja, dan komt het goed. Nee, hoeft helemaal niet goed te komen. U moet zelf gaan bidden, want hij wil uw stem horen. Zien op Jezus. Verlangen naar hem. Uzelf loslaten. Op hem zien. Kijk, daarom hebben we op Psalm 42 gezongen net. Dat zuchtingen, dat dorsten naar de Heere, het schreeuwen naar de Heere, om de Heere zelf in uw leven, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Wanneer u met alles wat u hebt vlucht tot deze zaligmaker. En als u op zijn verdiensten gaat pleiten en uzelf toevertrouwt aan hem, en het voor hem beleid, Heer, ik wil niet mijn eigen weg gaan. Ik wil uw weg gaan. Leer mij uw weg. En wanneer u geen rust hebt of vrede, totdat de Heere tot uw ziel zegt, ik ben uw heil alleen. En wanneer u uw hand op hem probeert te leggen en probeert te zeggen, gij zijt mijn liefste, u moet mijn liefste worden. Wanneer u met deze zaken zo bezig bent, dan bent u bezig met het zien op Jezus. En zo wordt u behouden. En daarvoor is zelfonderzoek nodig. waar leeft u voor? Verlangt u inderdaad naar hem, dat hij het fundament van uw leven wordt? Dat hij alles voor u wordt? Zo moeten we onszelf onderzoeken. Want wij staan in de kerk bloot aan het gevaar dat we veel over de Heer Jezus weten, zonder dat we hem zelf kennen. Er zijn vele voorbeelden van in de Bijbel. Denk maar aan al die schare mensen die de wonderen zagen die de Heer Jezus deed, maar toch niet op hem vertrouwden. Ze hadden liever hun rijkdom, hun gemak, hun geld, hun eer. Of ze wilden niet uit de synagoge geworpen worden. Of ze vonden zijn woorden hard, maar ze begrepen niet dat hij vol liefde was. Ze hoorden het evangelie, maar het evangelie werd verstikt. Of het evangelie droeg helemaal geen vrucht. Het kwam niet eens op. Het werd vertreden. Hoe is het bij ons? Daar zijn we niet zomaar mee klaar. Het is een zaak van heel het leven. Dit is de christelijke strijd. De strijd des geloofs is de strijd om te zien op Jezus. En dat wordt beleefd in de binnenkamer. Daar wordt geworsteld, daar wordt gebedeld, daar wordt gebeden en daar in de binnenkamer wordt gevonden. Want de Heere Jezus laat zich vinden door hem, door hen die hem zoeken. O, wat een troost in deze naam, een troost in al uw benauwdheid, een troost in al uw zielsaanvechtingen. Wat een vreugde, troost in Jezus alleen. Amen. Zullen wij zingen dan het schoonste lied van deze koning, Psalm 45, het eerste vers. Laten wij bidden en danken. Heerlijke en barmhartige God, wij zeggen u dank voor deze onuitsprekelijke gave. De gave van uw Zoon, het liefste wat u had en het rijkste wat voor ons ooit te bedenken is. Want u neemt eeuwig leven mee, eeuwige jeugd, mogen we het zo zeggen, eeuwige vreugde, eeuwige blijdschap. O Heere, hoe groot is het heil wat u zult geven. En daarvoor is wel nodig dat wij persoonlijk aan u verbonden worden. Want alleen zij die in Jezus zijn, ontvangen eeuwig leven. Zij zijn de schapen. De bokken zijn allen die u niet kennen in hun hart en leven. Ook al noemen ze u met de mond. Zij worden straks verwezen naar de eeuwige buitenste duisternis. En niemand heeft dat zo duidelijk gezegd en geleerd als u, Heere Jezus. U hebt ook meer over de verlorenheid gesproken dan over de hemelse zaligheid. Laten wij het ter harte nemen, dat wij een kostbare ziel hebben. Heere, wij bidden u, zegen de bediening van uw woord, hier in ons midden, maar ook door heel ons land en door heel de wereld heen, hen die deze waarheid verkondigen. Laat hun woord tot rijke zegen mogen zijn. Wilt u bekering geven, Heere, waar uw heerlijkheid en uw eis verdonkerd wordt? Wilt u ogen openen, dat wij op Jezus mogen zien, dat u ons leven vult en dat wij al kleiner worden. En u al groter in ons. Heere, gaat u met ons deze week. Zegen de verschillende uitzendingen die er mogen zijn. En zie een genade op ons neer om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 57, de versen 2 en 7.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.